alles mee naar, hè, van school naar huis en je ontkomt er bij tijd en wijlen niet aan. Nou, als je nou kijkt naar hoe mensen daarmee omgaan en zeker hoe onze eigen kinderen daarmee omgaan, dan is dat totaal verschillend. Daar waar de griep hen bijvoorbeeld velde, dan zag je bij de oudste dat die het als het ware aan ons allemaal liet meemaken hoe ernstig zij getroffen was. Als zij ziek was, nou dan wist je het. Dan kermde ze het af en dan zei ze bij zichzelf, oh papa, oh mama, alsjeblieft, wil je voor mij bidden? En dat deden we ook. Ze richtte zich tot God en riep daar onze hulp bij in. Maar net zo makkelijk vroeg ze daar in zo'n situatie om een heerlijk aspirintje. Pap, mam, kun je me alsjeblieft een aspirintje geven? Want dat helpt. En zo nam ze een aspirine en als ze dan weer beter werd, dan was ze God daar dankbaar voor. De jongste daarentegen reageerde heel anders. Als die ziek werd, dan hoorde je haar niet meer. Door de griep geveld ging ze liggen, werd ze stil en lag ze dagen, bij wijze van spreken, stil op de bank. Ook zij besefte wel dat God degene was die daar een kering kon brengen. En ook zij vond het goed als wij dan voor haar baden. Maar een aspirintje, dat hoefden we aan haar niet voor te stellen. Want zo'n aspirintje, wat kon dat nou doen? Alleen God kon toch genezen? Laat dat maar zitten. Misschien speelde daar ook een rol bij dat ze het niet echt prettig vond om aspirine tot zich te nemen. Maar hoe dan ook, beide kinderen reageerden zo verschillend op, zeg maar, het noodlot dat hen trof. En zo verschillend als mijn dochters daarop reageerden, zo verschillend reageren ook wij daarop. En nou heb ik het niet over griep in onze levens. Dat hebben we denk ik genoeg meegemaakt. En ook al kan het heel vervelend zijn, we weten dat je daar doorheen moet en dat daar ook een einde aan komt. Aan die griep. En dat je er dan weer krachtig uitkomt. Maar er zijn wel allerlei andere vormen van noodlot die ons kunnen treffen in het leven. Van alles en nog wat. Voor de een is het dit, voor de ander is het dat. Dat is voor ons allemaal ook niet gelijk. Vroeg of laat, we ontkomen er niet aan. En voor de een is het een stuk meer dan voor de ander. Daarin zijn we niet gelijk. Nou, en zo ook lezen we in de Bijbel over gedeeltes, zeg maar, waar mensen reageren op daar waar zij getroffen worden en hoe zij daarmee omgaan. Vandaag gaan we kijken naar een gedeelte uit de brief van Jacobus. En we lezen een behoorlijk stuk vanuit Jacobus. Vanuit Jacobus 5 gaan we straks de versen 1 tot en met 19 lezen. En daar staan we bij stil hoe tegenslag zijn uitwerking vindt in onze levens en wat dat met zich meebrengt. Jacobus 5 vers 1 tot en met 19 lezen we een brief van Jacobus, de broer van Jezus, hij die zelf ook behoorlijk heeft geleden. Als voorganger van de gemeente te Jeruzalem wist hij wat het inhield om te lijden. Zijn gemeenteleden gingen door moeilijke situaties heen. Daar in de kern van het Joodse geloof, daar waar de tempel stond, daar waar iedereen naartoe trok, daar waar het Sanhedrin gevestigd was, de Joodse leiders die toezicht hielden op alles, daar bevond die eerste gemeente zich. En Jacobus als leider en broer van Jezus had niet alleen zijn broer verloren, maar ook heel veel gemeenteleden om hem heen. En Jacobus schrijft ons het volgende vanuit die brief, of in die brief. Jacobus 5, vers 1 tot en met 19, en ik lees dat voor uit de Nieuwe Bijbelvertaling. En nu iets voor u, rijken. Weeklaag en jammer om de rampspoed die over u komt. Uw rijkdom is verrot en uw kleding is door de mot aangevreten. Uw goud en zilver is verroest en die roest die zal tegen u getuigen en als een vuur uw lichaam verteren. U hebt uw schatkamers gevuld, hoewel de tijd ten einde loopt. Hoor de klacht van het loon dat u de arbeiders die uw velden maaiden hebt onthouden. Het geroep van de maaiers is tot de Heer van de hemelse machten doorgedrongen. U hebt op aarde in weelde gebaat en losbandig geleefd. U hebt uzelf vet gemest voor de slachttijd. U hebt de rechtvaardige veroordeeld en vermoord. En hij heeft zich tegen u niet verzet. Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan de boer die geduldig blijft wachten op de kostbare opbrengst van zijn land, tot de regens van najaar en voorjaar zijn gevallen. Wees net zo geduldig en houd moed, want de Heer zal spoedig komen. Klaag niet over elkaar, broeders en zusters, want daarmee roept je het oordeel over uzelf af. Bedenk dat de rechter voor de deur staat. Neem een voorbeeld aan het geduldige lijden van de profeten die in de naam van de Heer spraken. Degene die stand hielden, prijzen we gelukkig. En u hebt gehoord hoe standvastig Job was. En u weet welke uitkomst de Heer gaf. De Heer is immers liefdevol en barmhartig. Maar bovenal, broeders en zusters, zweer geen enkel eed. Niet bij de hemel, niet bij de aarde, nergens bij. Laat uw ja, ja zijn en uw nee, nee. Anders zult u ervoor gestraft worden. Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden. Is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen. Laat iemand die ziek is, de oudste van de gemeente bij zich roepen. Laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden. En de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. Beken elkaar uw zonde en bid voor elkaar. Dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardig is krachtig en het mist zijn uitwerking niet. Elia was een mens als wij. En nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er 3,5 jaar lang geen regen gevallen op het land. En toen bad hij opnieuw en de hemel gaf regen. En het land bracht zijn vrucht weer voort. Broeders en zusters, als een van u afdwaalt van de waarheid en een ander laat hem daarheen terugkeren, dan mag hij weten wie een zondaar van het dwaalspoor terugbrengt, redt hem van de dood en wist tal van zonden uit. Nou, tot zover. Een behoorlijk lang gedeelte. En als je dat gedeelte zo op je laat afkomen, en jullie horen het nu 1 keer en je zult het wel vaker wellicht gelezen hebben, maar je hoort dat nu zo op je afkomen, dan heb je als eerste indruk het idee dat er eigenlijk heel veel thema's besproken worden. Waar gaat dit nu over? Wat wil Jacobus nu meegeven in dit laatste hoofdstuk van zijn brief? Nou, dat zijn niet zomaar wat losse thema's. Het is niet bedoeld dat hij dat laatste stukje wat hij nog over had, zeg maar, aan perkament, om dat dan vol te schrijven met nog wat laatste raadgeving. Dit komt mij nog te binnen en dat nog. Nee, wat hij hier op dit gedeelte doet, in dit gedeelte doet, is heel bewust gekozen. Er zit een hele duidelijke lijn in, een hele duidelijke thematiek. Nou, daar wil ik u vanochtend in meenemen. Het eerste wat er misschien uitspringt zijn een paar dingen die we heel erg bekend in de oren hebben klinken. Als hij zegt bijvoorbeeld, laat u ja, ja zijn en uw nee, nee, dan komt ons dat wat bekend voor. Hij is niet de enige die dat namelijk zegt. Zijn broer zei ons dat ook al. De Heer Jezus zelf onderwees dat in de bergreden. Laat uw ja, ja zijn en uw nee, nee. Zweer niet. Nou, dat is duidelijk. Daar kunnen we wat mee. En wat misschien ook wel een bekend gedeelte is, zeker in een gemeente als deze, dat moet toch zijn dat wanneer we ziek zijn, wij de oudsten kunnen benaderen om te bidden. In de traditionele kerk is het misschien niet meer zo gebruikelijk, maar in de gemeente hier denk ik dat dat toch wel wat vaker ook gebeurt. Ik weet niet of dat zo is, maar oudsten, in mijn gemeente in ieder geval, worden we van tijd tot tijd benaderd wanneer iemand ziek is of ernstig lijdt. Dan doen zij een beroep op de oudsten en willen zij inderdaad ook gezalfd worden. Nou, ik ben zelf een aantal jaren oudste geweest in Drachten. En ik heb dat vaak inderdaad gedaan op basis van een oproep die er vanuit de gemeente kwam. En dan gingen we met een aantal oudsten gingen we daar naartoe. En dan hadden we daar met elkaar een periode van gebed. Een periode van even stilstaan bij het woord. We zongen wat liederen. En uiteindelijk gingen we dan over tot de zalving. In de verwachting dat God nabij zou zijn. En soms hebben we het meegemaakt dat er mensen inderdaad genezing hebben ervaren. En soms hebben we dat ook niet ervaren. In die zin is dit ook wel een lastig tekstgedeelte. Je voelt de spanning al, toen ik net denk ik las, van ja, hoe zit dat dan? Er wordt gesproken over het gelovige gebed. En wanneer we nu een gelovig gebed uitspreken, dan mogen we verwachten dat de zieke zal opstaan. Nou, dat geeft heel vaak wat spanningen, ook binnen kerken. Hoe moeten we dat nou lezen? Hoe moeten we dat nou interpreteren? En wat nu als mensen waarvoor gebeden is en ze zijn gezalfd, niet opstaan en niet beter worden en misschien uiteindelijk wel sterven? Want ook dat komt voor. Ligt dat dan aan ons geloof? Hebben we dan niet goed gebeden? Waar heeft het mee te maken? Of heeft het met de zieke te maken, die wellicht zijn zonde niet beleden heeft? Allemaal van die gevoelige punten, die zelfs binnen de kerk soms tot enorme discussies leiden. Ook tot discussies binnen gemeente onderling, tussen leden van die kerk. Nou, vandaag, juist vanuit die context van dat vijfde hoofdstuk, hoop ik daar wat meer duidelijkheid in te gaan geven. Wat daar nu eigenlijk door Jacobus gezegd wordt en bedoeld wordt. Het onderliggende thema, wat is dat? Wat is nu centraal in datgene wat ik zojuist met u gelezen heb in Jacobus 5? Toen wij als oudsten vaak naar mensen toe gingen om hen te zalven, lazen we eigenlijk altijd dat hele hoofdstuk door. Tenminste, je begint dan met die verzen waarop je geroepen bent en gevraagd bent de zieke te zalven. Maar uiteindelijk ga je het in zijn context lezen, want dat is je geleerd. En dan lees je dat in die context van hoofdstuk 5. En meer kwamen we als het ware met elkaar er ook over sprekende tot de ontdekking dat het thema in dat hele hoofdstuk 5 stuk is, hele hoofdstuk 5 is de afwezigheid van God. En God is niet afwezig in onze leven. Maar de situaties die hier beschreven worden, daar zou je dat wel zo kunnen ervaren. Ga maar na. Het eerste onderwerp wat hij aan de orde stelt in hoofdstuk 5. In andere bewoordingen zou je simpelweg kunnen zeggen dat daar een economische crisis wordt beschreven. De eerste verse van hoofdstuk 5, wanneer we die zien. En nu iets voor u, rijken, weeklaag en jammer om de rampspoed die over u komt. En zo gaat hij verder. Uw rijkdom is verrot, uw kleding is door de mot aangevreten. Woorden waarmee beschreven wordt hoe van de ene op de andere dag alles waarop jij vertrouwde, alle welvaart die jij genoot, in één keer met één klap weggevaagd kan worden. En we zien dat vandaag de dag regelmatig gebeuren. Mensen die rijk zijn kunnen van de ene op de andere dag door financiële rampspoed op de beurs in één keer al hun vermogen kwijt zijn. In 2008 hebben we dat meegemaakt. Vandaag de dag draait de economie weer wat beter, maar ook vandaag de dag geldt op individuele basis dat er nog steeds mensen zijn die hun banen verliezen. Ik zal je zeggen, wanneer je baan verliest, dan is dat vandaag de dag niet makkelijk. Stel dat je een gezin te runnen hebt, dat je een huis moet opbrengen, iedere maand weer de hypotheek moet betalen. En als dan dat inkomen wegvalt, misschien niet alleen bij jou, maar ondertussen ook bij je partner, dan heeft dat grote impact op je leven. Nou, in die gemeente in Jeruzalem waren er velen die alles hadden moeten achterlaten. Want Jacobus schrijft aan hen die in de diaspora zijn. Als het ware gevlucht zijn voor de vervolging in Jeruzalem, ergens anders terecht zijn gekomen en daar hun heil zoeken. Daar weer een nieuw bestaan in een zekere veiligheid proberen op te bouwen. Het was hun te heet onder de voeten geworden. En daar waar zij rijkdom hadden vergaard, hadden ze dat eigenlijk allemaal moeten achterlaten. Van de ene op de andere dag. En dat doet wat met je. Als je daar in zekere zin altijd dankbaar voor bent geweest, op hebt vertrouwd en het is er niet meer. Nou, dan zit je denk ik wel even in zak en as. En iemand die in zo'n situatie terechtkomt, of het nu toen was of vandaag de dag, die kan zich af gaan vragen, waar is God gebleven. De God die aan mijn zij staat, de God waarvoor ik altijd zo dankbaar ben geweest dat hij mij zo rijkelijk heeft gezegend. Is hij van mijn zijde geweken? Wat is er aan de hand waardoor ik nu in deze situatie terecht ben gekomen? En dan gaat Jacobus verder. Dan roept hij ons op in de verzen 7 tot en met 11 om geduldig te zijn. En hij roept ons op om te kijken naar de boer. waarbij de opbrengst van het land er ook niet van de een op de andere dag is. De situatie die Jacobus daar beschrijft, is een situatie waarbij er onrecht is, waaraan geen einde komt. En ook dat kennen we vandaag de dag maar al te goed. Mensen die onrecht worden aangedaan. En soms is dat onrecht klein en soms is dat onrecht heel erg groot. En Jacobus roept op om te kijken op God en net als de boer, zeg maar, verwachtingsvol te kijken naar zijn komst. Zie toe, want hij komt spoedig. En Jacobus zegt niet van God zal nu aan jouw onrecht op dit moment een einde brengen. Jullie daar in de diaspora die zoveel onrecht is aangedaan, die hebben moeten vluchten omdat jullie niet zeker waren voor je leven. Hij zal dat allemaal herstellen, dat is niet wat hij zegt. Hij zegt, ooit komt er een dag dat God recht zal doen. Met andere woorden, wees je ervan bewust dat in jouw situatie, waarin onrecht nog steeds invloed heeft op jouw leven vandaag de dag, het misschien vandaag de dag nog niet hersteld wordt, maar God het wel weet en het zal herstellen bij zijn komst. Daar waar onrecht in jouw leven is geschied, God weet ervan. En op de laatste dag, wanneer hij terugkeert, zal hij dat onrecht herstellen. Je daarin tegemoetkomen. Dat is de bemoedigende boodschap. Maar zo snel zullen we in situaties waarbij ons rampspoed overkomt, waarin ons onrecht wordt aangedaan, gaan twijfelen aan de nabijheid van God. Jacobus wil ons daarmee, als het ware, zeggen, twijfel niet aan hem. In vers 12 roept hij ons dan op om niet te zweren. Ik heb die tekst al even aangehaald. Het is de tekst die de Heer Jezus ook heeft aangehaald, hè, in zijn bergreden. Maar bovenal, broeders en zusters, zweer geen enkele eed. Niet bij de hemel en niet bij de aarde, nergens bij. Laat uw ja, ja zijn en uw nee, nee. Anders zal u ervoor gestraft worden. De oproep om niet te zweren is heel erg gerelateerd, zeg maar, aan de rechtspraak. Dus daar waar het over onrecht ging, sluit deze tekst daar heel goed bij aan. Waar God heel veel waarde aan hecht, is dat in de rechtspraak er een eerlijk oordeel volgt. Er geen onrecht wordt gedaan. En daar waar getuigen getuigenis moeten geven, moeten zij een woord verkondigen, moeten zij dat weergeven wat ze hebben gezien of hebben gehoord. Zij mogen er geen dingen bij vertellen, geen dingen bij verzinnen waardoor iemand in een slechter daglicht komt te staan. Laat uw ja, ja zijn en uw nee, nee. Probeer je woorden ook niet meer indruk te geven door bijvoorbeeld God erbij te halen. Dat is wat Jezus en Jacobus allereerst bedoelen. Maar niet zweren, het sluit ook naadloos aan bij datgene wat er gebeurt wanneer rampspoed over ons komt. Wanneer financiële malaise ons treft of ziekte. Want dat is het volgende onderwerp wat vervolgens aan boord komt, na dit vers. Juist wanneer ziekte ons treft, dan zijn we zo geneigd om God iets te beloven. Onze woorden kracht bij te zetten. Ja, maar Heer, als u nu geneest, dan zal ik. En vul het maar in. En dat is niet wat we moeten doen volgens Jacobus. Want juist in ziekte en in pijn, wanneer we getroffen worden in de kern van ons bestaan, in onze lichamen, ja, dan gaan we soms twijfelen. Heer, waarom overkomt mij dit? En u zult wel aanvoelen dat de ziekte die Jacobus hier bedoelt, niet een ziekte is waarover ik in het begin sprak, een griepje dat jou treft. Nee, het gaat om ziekte of over pijn die jou in je lichaam zo treft dat jouw hele functioneren, jouw hele leven er ingrijpend door komt te veranderen. Je leven staat daardoor op je kop, op zijn kop. Het gaat om ziekte, het gaat om pijn die jouw hele functioneren in de maatschappij als het ware belemmert. Je komt alleen te staan, je raakt geïsoleerd. Het kan psychisch zijn, het kan iets anders zijn. Maar deze ziekte grijpt diep in. En wanneer dat jou overkomt, wanneer jouw leven wellicht zelfs bedreigd wordt, dan zegt Jacobus, twijfel nou niet aan God. Ga hem geen belofte doen die je niet kan nakomen. Zet je woorden geen kracht bij. Vertrouw simpelweg op hem dat hij er is. Vanuit die context moeten we ook de woorden begrijpen die Jacobus daarover de zalving zegt. Wanneer het om geloof gaat, dan gaat het om geloof en vertrouwen in een God die aanwezig is in die pijn, in dat lijden. Dan gaat het niet om de God die altijd zal voorkomen dat die ziekte ons als het ware velt. Wat Jacobus bedoelt, is dat wanneer ons dit overkomt, dat risico juist aanwezig is. En hij probeert als het ware onze blik niet op die ziekte te richten, maar op de God die er altijd zal zijn, ongeacht de uitkomst van wat die ziekte of dat lijden ons brengt. Dat is wat Jacobus wil zeggen. En tot slot, wanneer hij dan zijn gedeelte gaat afronden in Jacobus 5, dan haalt hij een voorbeeld naar voren van een man die wij allemaal wel kennen. Elia. Dat is als het ware de man die dit alles, wat hij hiervoor heeft gezegd, moet illustreren. En Elia is gekozen natuurlijk, ja, aan de ene kant omdat het een profeet is, inderdaad, die iets fantastisch heeft meegemaakt. Als het gaat om het gebed, want hij bad en 3,5 jaar was er geen regen meer. En hij bad opnieuw na die 3,5 jaar en het begon weer te regenen. Ja, dat is indrukwekkend. Dat maken jij en ik niet elke dag mee. Dus in die zin is hij een voorbeeld van iemand die vertrouwd met God zo dicht bij hem was, dat hij inderdaad de wil van God kende en wist van: God wil nu dat ik dit bid en het zal ook verhoord worden. Maar dat is niet de diepste reden, denk ik, waarom er voor Elia is gekozen. Want er zijn veel meer profeten en veel meer grote godsmannen in het Oude Testament die je dan zou kunnen aanhalen. Elia sluit voor Jacobus natuurlijk haarfijn aan bij datgene wat hij allemaal in hoofdstuk 5 heeft vermeld. Ga maar na. Toen Elia bad dat het 3,5 jaar niet meer zou regenen, wat was de uitkomst toen voor het land? Het land ging een diepe periode van ellende tegemoet. Een financiële crisis, een economische crisis, want als het 3,5 jaar niet regent, zeker in een land dat helemaal van de landbouw afhankelijk is, dan heb je 3,5 jaar, na 3,5 jaar ook echt geen eten meer. Dan ontstaat er honger, dan heb je niets meer aan al je bezittingen, want dan is simpelweg het enige wat je nog nodig hebt brood en water. En het is er dan allebei niet meer. Ook Elia heeft dat dus meegemaakt en hij werd er ook nog eens voor verantwoordelijk gehouden. In Elia zien we ook de situatie bijvoorbeeld dat hij dan in die periode dat hij op een gegeven moment moet vluchten omdat hij verantwoordelijk wordt gehouden voor deze ramp, dat hij bij een weduwe terechtkomt. En die weduwe wordt rijkelijk gezegend vanwege zijn komst. Daar waar haar olie eigenlijk op was, raakt het kruikje vanaf dat moment niet meer leeg. En daar waar zij op het punt stond als het ware om haar laatste maaltijd te bereiden, was ze vooruitzicht nu weer op eten. Sinds Elia bij haar verbleef. En die geschiedenis, daarin zien wij dan op een gegeven moment ook dat het noodlot zich eigenlijk keert. Want haar zoon, haar enige zoon, komt te overlijden. Wat er dan gebeurt is opmerkelijk. Als we de uitspraken van die vrouw zien, dan zien we dat die vrouw dit noodlot ook koppelt, zeg maar, aan haar zonde. Zoals wij dat ook zo vaak geneigd zijn om te doen. In 1 Koningen 17, vers 17 en 18, daar staat: enige tijd later werd het kind van Elia's gastvrouw ziek en wel zo ernstig dat tenslotte alle leven uit hem week. Toen zei de vrouw tegen Elia: wat heb ik u misdaan, godsman? Bent u soms naar me toegekomen om mijn zonde aan het licht te brengen en mijn zoon te doden? En als Elia dan ingrijpt, gaat bidden en de jongen komt weer tot leven, dan zegt zij: nu weet ik dat u door God gezonden bent en dat u werkelijk namens de Heer spreekt. Deze vrouw leeft nog zo met dat beeld dat als haar ellende overkomt, dat dat vast te maken heeft met haar zonde. En dat als er iets goeds overkomt, dat dat te maken heeft met de goedheid van God. En in zekere zin zou je dat kunnen zeggen, maar niet zoals wij dat vaak doen. O Heer, als ons rampspoed overkomt, dan zal er wel iets zijn in mijn leven. Zal ik wel iets gedaan hebben of iets hebben nagelaten waardoor u mij nu straft? Nou, zo is God niet. Maar daar waar ook Jacobus ons waarschuwt en ons oproept om als het ware, wanneer we getroffen worden door ziekte en ellende, om onze zonden te belijden, dan is dat wel omdat Jacobus als geen ander weet dat wanneer rampspoed ons treft, dat wij kunnen gaan twijfelen aan de goedheid en de nabijheid van God. En twijfelen aan zijn goedheid en nabijheid in dat soort situaties, dat zorgt voor afstand. Wanneer je God niet meer vertrouwt, dan zorgt dat voor afstand in de relatie. Dan zoek je hem niet meer zoals je dat voorheen deed. En dat is zonde. Twijfelen aan zijn goedheid, aan zijn genade voor onze levens, omdat onze omstandigheden nu eenmaal zo slecht zijn. Het zijn niet de dingen die we hebben gedaan of die we hebben nagelaten waarvoor God ons straft. Wat God wil is dat we vertrouwen onder elke omstandigheid op hem. En daarom dat hij ook zegt, belijd elkaar uw zonde wanneer de oudsten dan komen. Want het is zo vanzelfsprekend dat onder dat soort moeilijke omstandigheden we zijn gaan twijfelen aan God. En Jacobus roept die oudsten dan op om juist die gelovigen die zo strijdt en zo worstelt daarin mee te nemen, om te laten zien dat God nog steeds aan zijn zijde staat. Daarom dat ze ook de zalfolie meebrengen. De olie die het teken is van Gods nabijheid in zijn geest. Zo dicht nabij dat hij als het ware jou omkleedt, vervult en nabij is. Dat is wat Jacobus ons wil meegeven aan het eind van zijn hoofdstuk. En Elia als voorbeeld sluit daar perfect bij aan. Alleen al door de dingen die hij heeft meegemaakt. Maar het belangrijkste daarin, denk ik, is de enorme strijd die Elia ook zelf heeft meegemaakt. Toen het tegen zat in zijn leven. Nadat hij de Baals had verslagen en God op een ingrijpende manier had zien ingrijpen in zijn situatie, in de situatie van het volk. Kort daarna zien we de enorme depressie, als het ware, in het leven van Elia toeslaan. Hij zag het zelf allemaal ook even niet meer. En waarom? Omdat kort na die geweldige overwinning de koningin zich tegen hem keerde. En als het ware opriep om zijn hoofd te bezorgen bij haar. Hè? De situatie waarin ineens Elia mee geconfronteerd wordt, waarbij hij eigenlijk eerst denkt, ja, God heeft nu een keer gebracht in de situatie. Het volk richt zich nu niet meer langer op de Baals, maar op hem. Daar ziet hij een dag later een koningin die als het ware op zijn leven uit is en die zweert om er een einde aan te maken. En die situatie zorgt bij Elia er in één keer voor dat hij het helemaal niet meer ziet zitten. God, waar bent u nu? En hij raakt in de woestijn beland. En als hij daar helemaal ergens ver in die woestijn uiteindelijk terechtkomt, dan ontmoet hij God weer. En dan is het niet in allerlei krachtige omstandigheden, nee, dan ontmoet hij God in de stilte. En beseft hij weer dat God hem niet verlaten heeft. Dat God er nog steeds is. En dat God zijn werk in Israël zal volbrengen. Hij heeft het land, zeg maar, niet aan het lot overgelaten. Ja, er zijn nu al jaren van rampspoed over het volk gegaan. Er is inmiddels wel weer regen gevallen. We zijn er nog niet. Nee, Elia, alles is nog niet roze kleur en maneschijn. Maar zie wat ik ga doen. Er zijn nog steeds genoeg mensen die hun knieën niet voor de Baal hebben gebogen. Stel alvast een opvolger voor jezelf aan. En samen zullen jullie erop uitgaan om een nieuwe koning aan te stellen. En er zal uiteindelijk een keer komen in de situatie van het volk. Je hebt een lange adem nodig, maar ik sta aan je zij. Het is niet altijd van de ene op de andere dag. Zo geeft Jacobus ons een aantal richtlijnen, een aantal suggesties die ons kunnen helpen in moeilijke tijden. Hij roept ons op als gelovigen vooral om elkaar heen te gaan staan in situaties waar ons dit overkomt. Dus daar waar er mensen zijn in jouw omgeving die het moeilijk hebben, is zijn oproep om vooral in datgene wat je voor die naaste doet, te laten zien dat hij nabij is. Dat kan door het gebed, dat kan door die persoon te helpen, hem richting de oudste te brengen, maar bovenal in alles moet het doel zijn dat diegene die wellicht is gaan twijfelen aan de goedheid van God, weer zicht krijgt op wie God is. Want God is een liefdevol en barmhartig God en is er altijd om uit om in nauwste verbondenheid met ons te leven. En de middelen die hij ons aanreikt, is onder andere het avondmaal, maar ook het belijden. Want in het belijden komt er nieuwe vrijheid. Ja, Heer, in deze moeilijke omstandigheden ben ik aan u gaan twijfelen. Op dat moment krijgen we alweer oog voor wie God is. Het gebed. In het gebed worstelen we met God onder die onmoeilijke omstandigheden. En proberen wij weer zicht te krijgen op hem. En daar gaat kracht van uit. Het stelt ons weer in staat om in relatie te komen. Nader tot God, dat doen wij in het gebed. En hij zal tot u naderen. En tot slot, ik heb het al benoemd, de zalfolie. Als teken van zijn nabijheid. Dat zalven, dat doen we wanneer mensen het moeilijk hebben, getroffen zijn door enorme moeilijke omstandigheden en het zicht op God wellicht verloren zijn. Dan hebben ze het zo nodig om te ervaren dat God er nog steeds is. Dit hoofdstuk is zoveel meer dan alleen maar een instructie van wat moet je doen als je ziek bent. Voelen we hoe diep het gaat? We kunnen veel leren van Jacobus. We kunnen leren van wat het betekent om in moeilijke omstandigheden, daar waar alles tegen zit, het zicht op God niet te verliezen. En dat is een geweldige boodschap. Iemand die door ervaring heen dat zelf heeft moeten leren. Want hij heeft het niet makkelijk gehad als leider van een gemeente die zoveel verdrukking heeft gekend. Maar hij heeft de rijkdom ervan gezien om samen als gemeente met elkaar te strijden voor hen die het moeilijk hebben. Daarin brengen we tot uiting, zeg maar, wat de liefde van God nu werkelijk betekent in het samen zijn en het met elkaar optrekken. Hou elkaar altijd gericht op hem, op wie hij is. Want als de focus op hem is, dan kunnen we alle omstandigheden aan. Amen. We zingen nog een tweetal